We gaan praten met Annette Kouwenhoven en Miranda Prijn van Maatschappij Discordia. Dames, welkom.
Goedemiddag.
Mag ik om te beginnen zeggen dat het toch opvalt dat Discordia een ongelooflijke productie aan de dag legt. De ene na het andere valt over elkaar heen.
We staan er zelf ook van te kijken. Maar we zijn een hardnekkig type.
Net weer een aflevering in het Weiplich gemaakt.
Ja, die is net achter op de rug.
En nu komen jullie met een voorstelling die heet... ik weet niet precies hoe die heet, maar met Ionescu, hè?
Ionescu. Maar dat is een echte naam.
Ja. Eigenlijk heet het gewoon Janssen, zeg maar.
Het heet gewoon Janssen.
De naam betekent Janssen.
Janssen, grappig.
Hè?
Maar goed, het klinkt veel exotischer om de man Ionescu te noemen. Laten we het daar nog
een beetje
mee weghouden. Ja. Annette, wat zijn jullie gaan doen met Ionescu?
Nou, we zijn alles gaan lezen wat hij geschreven heeft.
Hoeveel
waren we best wel maanden mee bezig. Ja. Dat is veel, ja.
Is dat veel?
Ja, ja, ja. Dus zo'n dikke, weet je, zo'n dikke... mooie Pleiadebundel.
Ja.
En essays en...
Franse schrijver.
Heel veel interviews, ja. Ja, Franse schrijver. Frans/Roemeense schrijver.
Ja, Frankrijk, ja.
En hij is geboren in Frankrijk. Nee, wat was het nou?
Nee, geboren in Roemenië. En toen hij één was, is hij al naar...
Hij heeft gelogen over zijn geboortedatum.
Waarom weet niemand? Dat is ook weer zo gek.
Jawel, omdat hij wilde lijken op...
Op een hele beroemde...
Wiens naam ik nu kwijt ben, maar die is
Roemeense
geboren
schrijver,
op de
schrijver, die alles kunner. Dus een beetje zoals... Zoals Beckett altijd kleine schoenen droeg omdat hij op Joyce wou lijken. Ja. Zoiets, ja. Dat het echt merkwaardige dingen zijn. Zijn schrijvers toch merkwaardig geweest?
Ja, het lijkt wel acteurs. Maar ga door.
Ja. Nou ja, dat... Een man met een gespleten ziel, in feite. Dus een Roemeense en een Franse helft. En een Roemeense vader met een beetje nare eigenschappen. En een Franse moeder, die dan wel weer een beetje als het slachtoffer... toch? Dat zit je? Nee?
Nee.
Miranda trekt haar wenkbrauwen zo op.
Nee, zag ik helemaal niet. Ze zat te luisteren.
Die spleet, dat gespleten, dat zit heel erg in hem. En dat zit ook in zijn werk. En dat is mooi natuurlijk, want dat is dramatisch, explosief materiaal.
Jullie hebben dat hele dikke Pleiadeboek gelezen. In Frans is dat dan dus, neem ik aan. Miranda, wat hebben jullie daaruit gedestilleerd uit zo ongelooflijk veel pagina's?
Nou, we hebben niet alleen zijn stukken gelezen, maar ook over hem. En wat mensen over hem schreven, hoe hij schreef, interviews die hij gaf. Om echt wel tot de essentie van de man te komen. Niet alleen per se de stukken. Op een gegeven moment zie je natuurlijk dat de stukken een bepaalde structuur hebben die terugkomt. Absurde elementen. Dat herken je dan. En we waren al vrij snel eens dat we niet een stuk wilden spelen. Omdat het te eenduidig de verwoording van een idee is. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de rhinoceros. En dat is dan een idee over mensen die allemaal collaboreren bijvoorbeeld. En dat is dan zo duidelijk uitgelegd in zo'n stuk. Dat je denkt, ja, dat kan je nu niet meer spelen. Dat zouden toch...
Wij in ieder geval niet.
Nou ja, niet
onze
op dit moment.
Manier van
Vandaar
doen.
Dat we ons verdiepten in de man. En probeerden te zoeken naar de essentie van waarom die schreef. Waarom die de dingen maakte. En toen zijn we tot dit gekomen.
Ja. Wat is dit? Luke heeft het vast al gezien.
Gisteravond
was de eerste try-out of voorstelling.
Vervolgens loopt hij weg.
Hij rent van de tafel.
Staat hij op. voordat ik nog een vraag aan hem stel. Ja. Maar,
nee hoor.
Wat hebben jullie dan wel gemaakt? Want je zegt, ik wil dat rhinoceros, dat herken ik. Dat is natuurlijk een heel beroemd stuk.
Ja.
Ik ben van ongeveer dezelfde leeftijd als Luke. Dus Luke zal zich waarschijnlijk ook de televisie... versie van rhinoceros nog kunnen herinneren. Ergens uit de jaren 60 op zo'n donderdagavondse toneel.
Ik kan me er niet meer herinneren, ik heb het altijd een kutstuk gevonden.
Oké.
Nou, een heel vervelend stuk.
In mijn herinnering zie ik nog, waarschijnlijk was dat toen schaduwspel, kuddes rhinocerossen over het zwart-wit beeld voorbij trekken. En weet ik het goed, herinner ik me goed dat... Was Koen Flink daar de hoofdrolspeler? Of Ko van Dijk?
Johan Balheim. Die speelde de Béranger.
Oké.
Ja, Béranger. Die nog terugkomt in andere stukken.
Is de expliciteit van het werk van Ionescu een van de verklaringen waarom zijn werk eigenlijk zo weinig meer wordt uitgevoerd? Want het was in de jaren 60, 70 buitengewoon populair.
Onvoorstelbaar populair, ja. Ja, het was, zou je kunnen zeggen, toegankelijk absurdisme.
Ja.
En het heeft in Frankrijk, waar de burgerij een belangrijke rol speelt, daar ook zeker wel zijn werk gedaan. Maar diezelfde burgerij is natuurlijk wel veranderd in de loop van de, wat is het, halve eeuw.
Ja, de critici waren heel erg, nou, om weer over rhinoceros te hebben, heel erg tegen rhinoceros. Omdat ze het gevoel hadden dat het over hun ging. Maar in onze tijd is die afstand al veel groter. Dat hebben we allemaal wel gehad, denk ik. Dat werkt niet meer zo.
Ja, aan de andere kant zitten er absoluut ideeën in. Dus ook over collaboreren. En ik vind het eigenlijk een soort van sociologische experimenten die hij toepast op die stukken. Die ik onvoorstelbaar mooi vind vaak. Alleen, de essentie is vaak heel schitterend. Maar de uitvoering is te breedsprakig voor in ieder geval voor het theater wat wij maken.
Ja. Ja.
Is burgerlijk, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Frans burgerlijk.
Ja.
Dus het heeft ook wel, het ademt ook wel een eruditie. En, maar ook een samenleving die heel erg vaststaat. En daar leven we ook in Frankrijk, zoals we weten. Heden ten dagen niet meer in.
Nee. Toch is die schrijver jullie gaan fascineren. En wat is nu de kern van die fascinatie? Waarom jullie zijn werk zijn gaan uitvoeren?
Zijn rol tegenover de wereld. En zijn kijk op hoe mensen dingen doen. Mm-hmm. Of dingen laten.
En wat was die rol?
Hij heeft zichzelf altijd als een buitenstaander bestempeld. Waarschijnlijk ook omdat hij in twee landen opgroeide. En hij beschrijft bijvoorbeeld zijn jeugd echt paradijselijk. Hij heeft op een gegeven moment op het platteland gezeten. Hij zat alleen met zijn moeder. Zijn vader was weggelopen naar Roemenië terug. En had daar een nieuwe vrouw. En ik geloof ook nog weer een nieuw kind. Mm-hmm. En hij heeft dus een tijd. Ik moest soms een beetje aan Pirek denken. Die is ook ondergedoken als heel klein jongetje. Franse ergens schrijver, op het Franse platteland. En dat is ook zo. Dat is paradijselijk als je daarover leest. Omdat het opgroeien is met veel andere kinderen en een schooltje waar iedereen in dezelfde klas zit. En niet te veel druk en veel pret en lekker eten. Zoiets denk je. Dus daar, uit dat paradijs is hij gevallen toen hij zo rond zijn 13e terug moest naar zijn vader. Om daar de middelbare school en het begin van zijn studie aan te vatten. Mm-hmm. En tegelijkertijd ging dat samen met het opkomen van de IJzeren Garde in Roemenië. Een hele zware nationaal-socialistische stroming. Die geklonken zat aan het idee dat Roemenië zelfstandig moest worden.
Over welke tijd heb je het nu ongeveer?
Jaren 30, denk ik.
20, ja.
20, 30. Ja. Zo. En hij heeft daar dingen gezien, met Franse ogen, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En voelde zich daar totaal niet bij betrokken en is daar verschrikkelijk van geschrokken. En dat heeft zijn leven getekend als aanschouwer, zoals je soms ook wel bijvoorbeeld schrijvers hebt, zoals Tsjechov, die mensen en situaties bekijken vanuit zijn dokterschap, zijn arts zijn. Zo heeft hij ook op een bepaalde manier uit een buitenstaanderspositie gekeken naar hoe mensen met elkaar omgaan. En dat aspect ervan is onvoorstelbaar sterk, vind ik. Ja.
Ja, want wanneer is hij dan weer terug naar Frankrijk gegaan?
Was dat 26
voor,
was.
Voor of na de oorlog?
Voor de Tweede Wereldoorlog. Voor de Tweede Wereldoorlog, ja. Zo was hij in Frankrijk al. Ja. En een van de merkwaardige dingen is bijvoorbeeld dat twee van de andere beroemde Romeinse schrijvers in Parijs, Eliade en Cioran, hele beroemde filosoof, onvoorstelbare aanhangers van die IJzeren Garde waren. Die dat voor de rest van hun carrière enorm geprobeerd hebben weg te werken.
Mm-hmm. En is niet gelukt, want jij hebt het alweer over.
Ja. Die dingen die komen onherroepelijk toch weer naar voren. Ja, ja. Er staat dus een heel mooi Frans en Duits woord voor het proberen delen van je biografie weg te werken. Dat heet Selbststilisierung.
Oh, ja.
Geweldig woord.
Heel goed.
Komt wel eens voor in de voorstelling, maar niet elke avond.
Oh.
Maar ik denk dat Ionesco zelf ook voortdurend heeft zich afgevraagd gedurende zijn leven. Waarom heb ik dat niet gedaan en die anderen wel? Mm-hmm. Dat weet je niet precies soms.
Nee,
waarom je in elkaar zit zoals je in elkaar zit.
Ja.
Is een vraag die nog steeds enorm op geld doet. Mm-hmm. Maakt niet uit waar je je bevindt. En dat is heel mooi aan zijn werk. Ja.
Miranda, welke elementen hebben jullie uit dat werk en de studie over Ionesco gehaald om de voorstelling mee te zetten?
Ja, we zijn een beetje in de kinderjaren gebleven, omdat hij dat ook vaak heel expliciet zegt in interviews. Bijvoorbeeld dat hij als kind alleen met zijn moeder in Parijs was, dat hij de naweeën van de Eerste Wereldoorlog meemaakte en ontzettend bang was. En Dat hij naar de poppenkast ging en dat hij daardoor enorm gefascineerd was. En dat hij eigenlijk later altijd een soort poppenkasttheater heeft gemaakt. De personages zijn over het algemeen heel erg grotesk en weinig menselijk. Behalve Béranger, die dan, waarvan hij zegt, die weet dat hij een personage is en wil eraan ontsnappen. Daar begint er een soort van echt karakter. Voor de rest zijn het toch een beetje marionetten, poppenachtig. Ja, en wat mij heel erg fascineert is die angst die hij dus als kind heeft gevoeld, de rest van zijn leven probeert te bedwingen. Dat zegt hij ook. Ik ben een heel bang mens. Ik wil de dingen begrijpen. En je wil de dingen begrijpen, maar ja, je begrijpt ze uiteindelijk niet. Vandaar dat absurde wat in die tijd natuurlijk heel erg onder andere schrijvers ook
schoonmaakte.
Ja, precies. Jarry en... maar ja, voor ons geldt dat eigenlijk ook. Behalve dan dat wij daar enorm veel psychologie momenteel in het theater natuurlijk tegenover zetten. Maar de kern blijft hetzelfde. Ja. Ik bedoel, je bent een mens. Je weet niet waar je begint, waar je ophoudt. Waar de woorden beginnen en waar ze ophouden. En dus die algemeenheid en het kinderlijke. Vooral het kinderlijke hebben we wel geprobeerd in deze voorstelling. Hmm. De kinderlijke ogen, hoe hij naar de wereld kijkt. Mm-hmm. En
heb je dat allemaal op basis van zijn geschriften gedaan? Of hebben jullie zelf weer tekst aan toegevoegd?
Het is een verwoording van de dingen die hem enerveren. En ook wel situaties op een bepaalde manier. Maar ook bijvoorbeeld, wat een belangrijk aspect aan zijn werk was, was het feit dat hij wilde dat de hele ontwikkeling die in de schilderkunst moeiteloos voortgang kreeg, namelijk het abstract worden van dingen, dat in het theater maar niet lukte. En eigenlijk nog steeds niet helemaal lukte. Of gelukt is, of misschien wel nooit kan lukken, omdat dat... Een andere kunstvorm is. Maar hij wilde heel graag een modern theater maken. Dus zonder psychologie juist. Mm-hmm. En een beetje als je een soort Picasso-achtige dingen op het toneel doet. Die zijn dan raar genoeg weer veel gedateerder dan welke Picasso je ook met liefde en zelf aan de muur zou willen hangen. Ja. Dus daar zit een raar soort spleen. Maar daar hebben we het ook veel over gehad. Mm-hmm. En dat proberen we op een of andere manier allemaal in een vorm te persen op dat toneel. Ja. Maar er zitten veel flarden van zijn werk in, maar ze zijn allemaal versleuteld. Dat wel.
Ja, ja. Ja.
En een kinderverhaal zit er integraal in. Ja. Ja.
Maar dat hebben jullie opgesplitst waarschijnlijk.
Nee hoor, nee.
Kinderverhaal niet.
Zit er in zijn geheel.
Je moet niet alles opsplitsen. Je moet de mensen niet wanhopig maken van striknoodzaken.
Als het niet striknoodzaak, maar het is nu helemaal zo dat jullie vaststellen wat striknoodzakelijk is.
Ja, dat is waar.
En wij toeschouwers proberen daar dan natuurlijk de samenhang en de verbindingen in te ontdekken. Hoe lang duurt de voorstelling? Want soms kunnen jullie voorstellingen tijd vragen, hè, om de zaken uit de doeken te doen.
Deze duurt gewoon anderhalf uur.
Dus heel beschaafd, keurig burgerlijk. Anderhalf uur toneel.
Ja. Hey, en doet iedereen mee van Discordia?
Yes.
Het is een groepsproces voorstelling. Mm-hmm. Ja. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Loek, jij was er gisteravond. Maar ja, het is misschien te vroeg om er iets over te zeggen.
Nee hoor.
Nee?
Kijk, je kan jezelf als kijker niet uitzetten.
Nee.
Dus ik ben opgegroeid met UNESCO als toneelkijker. Ja. Mijn jongste avant-garde toneelervaringen liggen bij Kees van Iersel in studio. En die speelde die stukken. Mm. Dus ook al voordat ik toneel ging kijken. Want Kees van Iersel deed bijvoorbeeld een stuk als De Les. Wat eigenlijk een krankzinnige moordmachine is via taal. Mm-hmm. Een leraar die iedere keer nieuwe leerlingen verslijt en ook echt doodmaakt. Die stukken werden helemaal in het begin van de Kees van Iersel-periode hier in Amsterdam gespeeld. Maar ik heb bijvoorbeeld de Kaderzangeres, wat ongeveer een van zijn beroemdste stukken is, die al 50 jaar aan één stuk in hetzelfde theater in Parijs wordt gespeeld. Mm-hmm. Dat heb ik...
Hoe werd dat in Nederland ontvangen in die tijd?
Juichend.
Ja?
Echt juichend. UNESCO was echt een held. De Kaderzangeres met Lex Goudsmit en Ludie Nijhoff. Ze heeft eindeloos lang gelopen in de brakke grond. De oude brakke grond. Nou, voor een liefhebber en een tussen aanhalingstekens kenner van het werk is het een avond op een buitengewoon nieuwe manier thuiskomen. Mm-hmm. Want je herkent allerlei flarden. Je hoeft helemaal niet poging te doen om het te ontsleutelen. Mm-hmm. Je wordt juist uitgenodigd om mee te verdwalen in het labyrinth, wat UNESCO ook is. Mm-hmm. En het is bovendien een buitengewoon geestige voorstelling.
Nou, dat is toch wel heel fijn om te horen.
Ik heb er ook weliswaar achter mijn hand een beetje. Oh, ja. Ik heb er vreselijk om gelachen.
Maar je mag bij Discordia hardop lachen, merk ik al.
Ja, jawel. Soms gebeurt dat iets te hard. En dan heb ik juist de neiging om
achter je
tempen.
Hand te gaan zitten.
Ik ga vanavond nog een keer.
Oh, je gaat vanavond nog een keer. En dan ga je een recensie schrijven, neem ik
voor de theaterkrant.
Ja, doe maar. Fijn. Zeer bedankt.
Dank u.
Vertel nog even, gisteren was de eerste voorstelling vanavond, maar tot wanneer is de voorstelling te zien?
Nou, deze week,
Amsterdam.
En dan nog 2 keer in Antwerpen en Brussel, dat is voorlopig. Voorlopig.
Ja. Dat is voorlopig.
Dat is ook te zien op onze website.
Oké.
Discordia.nl.
Discordia.nl, ja. Het begint om 9:00, laat ik dat nog even meegeven.
Ja, dat is goed.
Zaal 3.
Het is jammer dat ze bij de Brakkegrond dan niet een voorstelling om 7:00 zetten. Zodat je er 2 op een avond kunt zien. Zeg iemand laatst tegen me. Zeg ik, ja, ben ik eigenlijk wel mee.
Veel verraad.